bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
So the name of the message this morning is What's Love Got to Do with It?
De titel van mijn boodschap is Wat heeft liefde ermee te maken?
Does anybody remember who's that song?
Weet iemand nog van wie dat nummer is?
Anybody remember? It was Out of America. Does anybody know
nummer?
What's Love Got to Do with It? No. Tina Turner. Yes.
Tina Turner, heel goed.
Yes, it's Tina Turner. And she, I think she used to ask that question a lot.
En ik denk dat ze die vraag heel erg vaak aan zichzelf stelde.
Love is such a badly defined word.
Liefde is zo'n slecht gedefinieerd woord.
That I just don't think we know what it means anymore.
Dat ik niet helemaal, dat ik denk dat we niet zozeer begrijpen wat het echt betekent.
In fact, here is its danger. It means anything to anybody.
Sterker nog, dit is het gevaar soms. Het betekent alles voor iedereen.
And when people appeal to love,
en wanneer mensen een beroep doen op liefde,
you're not allowed to make any criticism
dan
whatsoever.
Is het nooit toegestaan om wat voor kritische noot dan ook toe te voegen.
Because love has become the final court of appeal.
Want liefde is tegenwoordig het hoge rechtshof geworden.
And how people perceive things and how they live.
In hoe mensen dingen zien en hoe mensen leven.
But the love that most people talk about,
maar de liefde waar we het vaak over hebben,
it seems to me to be very fickle.
Lijkt een hele wisselvallige liefde te zijn.
Doesn't last long.
Is niet echt langdurig, niet duurzaam.
And becomes the excuse for every kind of behavior.
En wordt soms een smoesje voor allerlei type gedrag.
It's true. People say people fall in love. You know that, don't they?
Mensen zeggen vaak van we worden verliefd, we vallen in de liefde in het letterlijke Engels.
Would you think it's a good thing to fall in love?
Denk je dat het een goed idee is?
I do. It's a good thing to fall in love. Absolutely.
Natuurlijk.
Here's the problem.
Maar dit probleem is dit.
People fall in love and then they fall out of it.
Mensen worden verliefd, vallen in de liefde en vallen er vervolgens weer uit.
And with the strength that they fall into love, they fall out of love with the same strength.
En met de kracht waarmee ze in liefde vallen, vallen ze weer uit de liefde met dezelfde vaart.
And they appeal to the fact that they did love and now they don't.
En dan doen ze beroep op het feit van ja, we hadden liefde en nu hebben we dat niet.
And then some people who are married.
En dan zijn er mensen die getrouwd zijn.
They fall in love with somebody else.
Worden verliefd op iemand anders.
Who's not their partner.
Die niet een partner is.
And they say, I've fallen in love.
En ze zeggen, oh, maar ik ben verliefd geworden. And ik ben van iemand gaan houden.
That justifies everything they do from then on.
En dan is dat een rechtvaardiging van alles wat we dan vervolgens doen.
And then some people say, I love mint ice cream.
En dan zeggen mensen van, ja, ik hou van mint ijs.
But I'm not quite sure how you confuse loving ice cream with the word love.
Ik weet niet zozeer hoe je een verwarring kunt hebben met het houden van ijs, met het woord liefde.
I like ice cream.
Ik bedoel, ik vind ijs lekker.
But you can't say that you love ice cream like a mother loves a child.
Maar je kan niet zeggen dat je van ijs houdt zoals een moeder van een kind houdt.
So I know sometimes the context defines the use of the word, doesn't it?
En ik snap natuurlijk dat een context een woord definieert.
But when I read God's word,
maar wanneer ik Gods woord lees,
I see a whole different expectation and demand of what love actually is.
Dan zie ik een hele andere verwachting en beroep op wat liefde daadwerkelijk is.
Entirely and utterly different.
Wat compleet anders is.
And it's not fickle.
En het is niet wisselvallig.
It doesn't run out when the emotion runs out.
Deze liefde raakt niet op wanneer emotie opraakt.
In fact, I think real love.
Sterker nog, ik denk dat echte liefde
only kicks in
alleen maar begint
when your emotion
wanneer je emotie
goes out.
Eruit gaat.
It's true.
Dat is waar.
In a marriage.
In een huwelijk.
Real love.
Echte liefde.
It's there of course at the start. Yes.
Natuurlijk in het begin is het daar. Uiteraard.
But it doesn't become mature and grown up.
Maar het wordt niet volwassen.
Until you move beyond the feeling of it.
Totdat je verder gaat dan het gevoel.
Into how God sees it.
En gaat naar het niveau waarop God het ziet.
And I'm going to say a word that would describe God's love largely.
En ik wil een woord beschrijven wat of noemen wat Gods woord grotendeels beschrijft.
And it's not a very sexy word.
En het is om eerlijk te zijn helemaal geen sexy woord.
It's not. It's very ordinary.
Het is eigenlijk een heel alledaags woord.
But it's becoming a forgotten skill.
Maar het is een vergeten vaardigheid geworden.
And wait for it. It's my big secret.
En wacht er nog even op. Het is mijn grootste geheim.
You came all the way here today to hear this.
Hierheen gekomen voor dit ene woord.
I flew all the way from London.
Ik ben helemaal uit Londen hierheen gekomen.
Just to tell you this morning.
Om je dit woord uit te leggen.
So the word is commitment.
Het woord is toewijding.
Oh, what an awful word that is, isn't it? Commitment.
Vreselijk woord, vind je niet?
It sounds like it sounds like bread and butter.
Het klinkt als brood en water.
When you could be eating steak or chicken or something else.
Wanneer je een heerlijke steak of kip of iets anders lekkers kan eten.
And there's another word that fits in with it.
En er is nog een woord wat er heel goed bij past.
And it's even worse.
En dat is nog erger.
And the word is sacrifice.
En dat woord is offer.
Giving up something.
Het opgeven
for
van iets.
For the sake of something greater.
Voor het doel van iets wat groter is.
And so when we talk about love from a Bible perspective.
Dus wanneer we spreken van liefde uit een Bijbels perspectief.
We're not talking about family love.
Dan spreken we niet over familieliefde.
We're not talking about friendship love.
We spreken niet over vriendschappelijke liefde.
We're not talking about sexual love.
We spreken niet over seksuele liefde.
We're talking about the love that was displayed in the death of Jesus Christ.
We spreken over de liefde die geuit werd in de dood van Jezus Christus.
And by the way, love does include all those other things, yes.
En liefde is inclusief al die andere elementen.
But none of them are strong enough.
Maar geen van die aspecten is sterk genoeg.
To face the kind of winds that you will face in life.
Om de soort van de gevoelens die je in het leven zou ervaren compleet te beschrijven.
Because they are all instinctive loves.
Want het zijn allemaal instinctieve liefdes.
So family love is instinctive, isn't it?
Dus familieliefde is instinctief.
I naturally love my family.
Op een natuurlijke manier hou ik van mijn familie.
And I would naturally hurt anybody that hurt them.
En op een natuurlijke manier zou ik mensen pijn doen die hun pijn doen.
Now I'm not sure if I would, but that's my thinking.
Ik weet niet zeker of ik dat zou doen, maar dat is wel mijn gevoel.
If anybody pushed Valerie in the street.
Als iemand mijn vrouw Valerie op straat zou duwen.
I'm not going to say to her, well, you push him back. It's up to you.
Zou ik niet zeggen van, nou, doe jij er maar terug, doe het zelf maar.
I'm not going to say, well, you deserve that.
Ik zou niet zeggen, je hebt het verdiend waarschijnlijk.
I would do something about it. I'd get immediately, instinctively angry.
Ik zou onmiddellijk instinctief boos worden.
Which is strange, is an expression of love.
Wat een gek genoeg een uiting is van liefde.
A family member.
Naar een familielid.
It's quite justified.
En dat is heel erg te verdedigen.
It could lead to very bad behavior.
Het kan leiden tot heel slecht gedrag.
But the feeling is justified.
Maar het gevoel is heel erg gerechtvaardigd.
Friendship love is wonderful.
Vriendschappelijke liefde is fantastisch.
To have people you consider real friends.
Het is mensen die je echt ziet als echte vrienden.
I think it's one of the great treasures in life.
Ik denk dat het een van de grootste schatten is in de wereld.
To say, well, that person's my friend.
Om te zeggen, die persoon is een vriend.
And we've walked together for many years in our friendship.
En vele jaren hebben we samen gewandeld in onze vriendschap.
Phil and Chris and myself have walked together for over 40 years in friendship.
Pastor Phil en Chris en ikzelf hebben meer dan 40 jaar achter ons van vriendschap.
And we still love each other.
En we houden nog steeds van elkaar.
Most days.
De meestal.
I'm sure they don't love me all the time.
En ik ben er zeker van dat zij altijd van mij houden.
But my love for them is pure.
Maar mijn liefde voor hen is puur.
But that's a one. Friendship love's marvelous.
Maar vriendschappelijke liefde is geweldig.
And I feel very sad for people who don't have those kind of friendships.
En ik vind het heel erg droevig wanneer mensen niet dat type vriendschap hebben.
But it doesn't at one won't last unless it's fortressed by another kind of love.
Maar dit is niet duurzaam tenzij het verstevigd wordt door een ander type liefde.
And erotic love or sexual love, that's love.
Erotische liefde, seksuele liefde, tuurlijk is dat liefde.
But today that's defining what love is.
Maar vandaag is dat zo'n beetje de definitie van wat liefde betekent.
So people say my sexuality defines me.
Als mensen zeggen mijn seksualiteit is mijn definitie van wie ik ben.
I'm trapped by it.
Ik zit erin vast.
And it excuses everything I do.
En daardoor heb ik een excuus voor alle dingen die ik doe.
And if that's how you define love.
Als dat is hoe je liefde definieert.
Well then that's correct.
Dan is het correct.
And we have nothing to say.
En dan is er niets
aan
toe te voegen. Geen argumenten.
But I know that love doesn't stop there.
Maar ik weet dat liefde niet beperkt wordt tot dat aspect.
God's love goes beyond instinctive love.
Gods liefde gaat verder dan instinctieve liefde.
It goes beyond friendship and family and sexual love.
Het gaat verder dan vriendschap, familie en seksuele liefde.
And it's described by a word in the New Testament.
En het is je kan het beschrijven door een woord in het Nieuwe Testament.
That I can't speak Greek, but
ik kan geen Grieks.
Agape or agape.
Maar dat is of agape of
or
agape.
Maybe it's like agape.
Of misschien is agape.
That's a Greek shrug.
Dat is ook een Griekse beweging die ik maakte.
But however, it said it's a very interesting word.
Maar het is een heel interessant woord.
And it initially meant an ethical love.
En initieel gezien betekent het een ethische type van liefde.
And some scholars believe that Paul took that word.
En sommige geleerden geloven dat Paulus het woord nam.
And he baptized it into the faith.
En hij het woord doopte in het geloof.
And used it to describe God's love.
En hij het gebruikte om Gods liefde te beschrijven.
Especially how we show love to each other.
Met name in de manier waarop wij liefde tonen naar elkaar.
Because if it's left to instinct,
want als we het aan instinct overlaten,
nobody in this room,
zal niemand in deze ruimte,
will go the distance,
de complete duurzaamheid kunnen afleggen,
of being a genuine disciple of Jesus,
van het zijn van een echte discipel van Jezus.
But it feels like it's a love that has decision in it.
Maar het voelt alsof het een liefde is waar wat een beslissing is.
And it does. It's a love that you decide.
En het is. Het is een liefde van een wat die je beslist.
And that's contrary to everything that you've ever known.
En dat staat tegen alles wat je ooit hebt geweten.
Because most of our love is responsive and instinctive.
Want meestal is onze liefde is reactief en is instinctief.
But this is a love of choice.
Maar dit is een liefde die we kiezen.
How can you possibly instinctively love
instinctief houden van
somebody who's a genuine enemy?
Iemand die een oprechte vijand is.
How do you do that?
Hoe doe je dat?
Because your instinct is against them.
Want je instinct die is tegen hen.
But the love of God,
maar de liefde van God,
shown in Christ,
getoond in Christus,
overcomes instinct,
overwint instinct,
and it goes to choice.
En het gaat verder naar keuze.
And it goes to spiritual choices.
En het gaat over geestelijke beslissingen.
That in many cases are against your own feelings.
Die heel erg vaak tegen je eigen gevoel ingaat.
So if you have to, we all have to learn to forgive, don't we?
Dus we moeten allemaal leren te vergeven, toch?
We do. I can guarantee you,
ik kan je garanderen,
that in church life,
in kerkelijk leven,
you will have to learn to forgive somebody.
Dat we moeten leren om iemand te vergeven.
Once a week.
Waarschijnlijk één keer per week.
Because we'll all do things that upset you, that offend you.
We zullen allemaal altijd wel iets kunnen doen wat je beledigt of waar je door ontzet wordt.
And I hope that we don't do that deliberately.
En ik hoop dat we dat niet opzettelijk met elkaar doen.
But people get offended.
Maar mensen raken beledigd.
And Christians hurt each other.
En christenen, laten we eerlijk zijn, doen elkaar pijn.
It's true.
Het is waar.
I've been in church long enough to know it.
Ik heb lang genoeg in de kerk gezeten om te weten dat het waar is.
I would like to suggest that most major church splits.
Ik zou graag willen zeggen dat de meeste grote kerkscheuringen.
Which I personally have never experienced.
Ik heb persoonlijk nooit een kerkscheuring. Ik ben dankbaar voor dat ik dat nooit heb meegemaakt.
It all boils down to people just won't forgive each other.
Maar het komt vaak allemaal neer op mensen zijn niet bereid om elkaar te vergeven.
I've heard Christians say that I will not forgive that person.
Ik heb christenen horen zeggen ik ga die persoon zou niet vergeven.
Well, if I was reading their Bible,
als ik hun Bijbel zou lezen,
I'd be very afraid.
Dan zou ik heel erg bang zijn.
Because Jesus said, if you don't forgive,
want Jezus zegt, als je
the
niet
sins
vergeeft,
that others do to you,
de zonde die anderen jou aandoen,
then neither will your heavenly Father forgive your sins.
Dan zal jouw hemelse Vader ook niet jouw zonde vergeven.
Now that sounds like a challenge and a threat to me.
Nou, dat klinkt aan mij als een uitdaging en een bedreiging.
That's a challenge and a threat from Jesus.
Een uitdaging en eerlijk een bedreiging van Jezus.
Some of you are thinking Jesus doesn't threaten anybody.
Sommigen denken Jezus bedreigt niemand.
Oh yes, he does.
Oh ja, wel dus.
He does. he's not just sort of a nice guru.
Hij is niet alleen maar een lieve aardige guru.
That lives in a cave in a mountain.
Die ergens in een grot op een berg leeft.
And just throws his fairy dust of peace on people.
Die soms komt en zijn feeststof een beetje over mensen heen wappert.
He's not the Jesus I read about.
Dat is niet de Jezus waar ik over lees.
He's utterly loving.
Hij is diep,
utterly wonderful,
liefdevol en fantastisch.
And completely demanding.
En compleet veel eisend.
So anyway, so if we don't learn to forgive,
dus als we niet leren te vergeven.
So how in the world do you forgive?
Dus hoe in hemelsnaam kunnen we leren te vergeven?
I know that the only way. There's only one way I know.
Ik weet dat er is maar één weg die ik ken.
You start with praying for that person.
Je begint te bidden voor die persoon.
It's very hard to pray for someone you hate.
Het is heel erg lastig om te bidden voor iemand die je haat.
Isn't it?
Is het niet waar?
Yes. Nobody's saying anything.
Niemand zegt iets.
Because they're too afraid to admit
this. Ze zijn te bang om dit toe te geven.
So you start saying, Lord, I pray that you would bless that person.
Maar het is zo dat je zegt, Heer, ik bid dat u deze persoon zegent.
And you would show your love to that person.
Dat u uw liefde laat zien aan deze persoon.
And your great grace to that person.
Dat u uw grote genade aan deze persoon.
Rather than, Lord, I pray you'd bless that person with a brick.
plaats van Heer, ik bid dat u deze persoon zegent met een baksteen.
May they get back what they deserve.
Mogen zij krijgen wat ze verdienen.
And then Jesus would say, I would stop praying that.
Ik denk dat Jezus zou zeggen, hey, misschien is het
because it might happen to you the same.
Maar misschien overkomt dat jou op dezelfde manier.
My point is that it's a decision.
Mijn punt is, liefde is een beslissing. Het is een gebed.
Decision.
Het is een beslissing.
And then when you can, it's an action.
En dan wanneer je het kunt, is het een actie, een daad.
And I was reading this week of Corrie, the story of Corrie ten Boom.
Deze week las ik het verhaal van Corrie ten Boom.
The Dutch lady who their family hid Jewish people during the Nazi occupation.
De Nederlandse verzetstrijder, haar familie die verborg Joden in de Duitse bezetting.
And I think her sister's name was Betsy.
En volgens mij de naam van haar zus is Betsy.
And she used to pray for the people that cruelly persecuted her.
En ze bad voor de mensen die haar op een vrede manier vervolgden.
And Corrie used to say, "Don't you hate them?"
En Corrie zei vroeger, haat je hen niet?
She said, "How could I hate what God has loved?"
En ze zei, hoe kan ik haten
wat
God van haat?
That's not instinctive, my friends.
Dat laat me dat zeggen.
There's nothing normal.
Het is niet normaal.
There's nothing natural.
Het is niets natuurlijk.
There's nothing instinctive.
Het is niets instinctief.
About that kind of love.
Over dat type liefde.
That's a love of decision.
Dat is een liefde van beslissing.
It's a love of it's a powerful love.
Het is een krachtige liefde.
And because one of those people that persecuted her.
En een van de mensen die haar vervolgde.
And she died in Ravensbrück in the concentration camp.
En ze stierf in Ravensburg, de concentratiekamp.
Years later, Corrie ten Boom met the man that was partly responsible for her death.
Jaren later ontmoette Corrie ten Boom de man die gedeeltelijk verantwoordelijk was voor de dood van
zijn zus. He told Corrie how Jesus had forgiven him.
En Corrie vertelde hoe Jezus hem had vergeven, of hij vertelde dat aan Corrie dat Jezus
and
had vergeven.
Corrie was very angry at Jesus.
En Corrie was heel erg kwaad op Jezus.
Because he had been part of his sister's death.
Want hij was deel geweest van de dood van haar zus.
But she realized that she had to show the same grace.
Maar ze realiseerde zich dat dezelfde genade nodig was.
Here's the deal. If God forgive you.
Hier is het ding, als God jou vergeeft.
The big issue of sin.
Het grote
and
aspect.
Eternal death.
De issue van zonde en eeuwige dood.
And it is a smaller matter for us to forgive those who hurt us.
Dan is het kleiner voor ons om andere mensen te vergeven die ons wat voor pijn dan ook hebben gedaan.
It's not a small matter.
Het is niet iets kleins.
It's a smaller matter.
Maar het is een kleiner iets.
And we hope that we don't face those big issues.
En wij hopen dat we niet dit soort grote dingen zullen meemaken.
But if we do, the kind of love we have to show.
Maar als het geval is, de liefde die wij hebben om te tonen.
Has got nothing to do with Hollywood.
Heeft niets te maken met Hollywood.
Because just about every Hollywood movie you see that has love in it.
Want zo met iedere Hollywood film die je ziet waar liefde in zit.
Is about love that comes and goes with the wind.
Gaat over liefde die komt en liefde die gaat.
You can't live like that.
Zo kun je niet leven.
Eventually you have to make a decision.
Uiteindelijk zou je een beslissing moeten maken.
There must be a different kind of love.
Er moet een ander type liefde zijn.
That has strength in it.
Waar kracht in
that
zit.
That cares for another person.
Die geeft om de
that's
ander.
Prepared to sacrifice for their well-being.
Die bereid is de offers te brengen voor hun welzijn.
And when you start thinking that.
En als je dat begint te denken.
You start to see the love of Jesus.
Dan begin je de liefde van Jezus te zien.
So the Bible says that God so loved us.
Dus de Bijbel zegt dat God zo van ons houdt.
That he gave his only son.
Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven.
Ever believes in him.
Zodat wie dan ook in hem gelooft.
Would have eternal life.
Het eeuwig leven zou hebben.
And would not perish.
En niet verloren zou gaan.
So often think how does God show his love?
Ze hebben vaak gedacht hoe toont God
zijn liefde? It's a good question. Well, you love us God, show us how.
En is een terechte vraag. U houdt van ons.
And the answer is simple.
Antwoord is zo simpel.
It's strong and it's simple.
Het is sterk, het is simpel.
It's the cross of Jesus Christ.
Het is het kruis van Jezus
Christus. That is the explanation of God's love for humanity.
Dat is de verklaring van Gods liefde voor de menselijkheid.
Christ died for our sins.
Christus stierf voor onze
was
zonden.
Was buried.
Werd begraven.
And resurrected 3 days later by the power of God.
Is 3 dagen later opgestaan in de kracht van God.
That is the love of God.
Dat is de liefde
when Jesus was hanging on a cross.
Toen Jezus aan het kruis hing.
God was saying in very clear terms.
Zei God in hele duidelijke termen.
I love you that much.
Ik hou zoveel van jou.
That something of me is prepared to die for you.
Dat er iets van mij bereid is om te sterven voor jou.
And in fact Jesus said greater love has no man.
En Jezus zei er is geen grotere liefde die een mens heeft.
Then he laid down his life for a friend.
Dan dat je leven neerlegt voor een vriend.
We are not taught that.
Dat wordt ons niet onderwijs.
We are taught that we define love.
Wij worden verteld dat wij liefde
bepalen. Our sexual needs define our love.
Interpreteren onze seksuele noden, definiëren liefde.
But if you want to keep pushing that thought,
maar als je die gedachte verder wilt brengen,
we are going to have to legislate pedophilia one day.
Dan moet je op een dag pedofilie ook goed gaan keuren.
I'm not saying we should.
Ik zeg niet dat dat een goed idee is.
I think it's wicked, personally.
Ik vind dat een duister iets.
If you're going to say, well, that's a man love to a boy.
Maar als je zegt, oh, dat is een mannelijke liefde naar
een
jongetje.
The boy reciprocates.
En misschien voelt dat jongetje zichzelf.
And if we keep going down the line of defining morality by that kind of love.
En als we constant moraliteit zullen definiëren door dat type liefde.
My friends, we're in huge trouble.
Mijn vrienden, dan is het einde zoek.
We are legislating immorality.
Dan passen wetgeving aan immoraliteit.
Now, this is not a political rally.
Nou, luister, dit is geen politieke discussie.
I've sort of made the worst case possible scenario.
En ik heb nu hier het meest donkere scenario geschetst.
People will argue too for bestiality. They will say, well, I love animals and I show my love to animals sexually.
Maar goed, er zijn ook mensen die argumenteren, ik hou van dieren, dus daarom is dat ook liefde.
And if we keep defining love by feelings and sexuality,
maar als we ons liefde definiëren door gevoel en seksualiteit,
we've got nothing left to say.
Dan hebben we niets meer over om te
then
zeggen.
Then we seem stupid.
En dan lijken we stom.
But if we define love by what God defines it by,
maar wanneer wij liefde definiëren op de manier waarop God het definieert,
then we're living in a different world.
Dan leven wij in een andere wereld.
And my friends, I want to say something to you that's quite strong.
En mijn vrienden, laat me iets zeggen wat best wel sterk is.
Everything else I've said before is weak.
De rest daarvoor is natuurlijk helemaal niet sterk.
Is that I think one of the dividing lines.
Maar ik denk een van de scheidingslijnen.
Between a person that's a follower of Jesus.
Tussen een persoon die een volgeling is van Jezus.
And a person that chooses not to follow Jesus.
En een persoon die kiest om niet Jezus te volgen.
Is how we express our morality.
Is hoe wij onze moraliteit uiten.
See, in the age of Nero and the age of the Caesars.
In de tijd van Nero en de tijd van de Caesars.
There was a clear line between those who believed and those who didn't.
Was een hele duidelijke scheidingslijn tussen mensen die geloofden en die niet geloofden.
And you know, we don't want that kind of division, of course.
En ik snap, we willen niet zo'n harde scheidingslijn aanbrengen.
We don't pray for it or we don't.
We bidden er niet voor.
We don't love that kind of thing.
We houden daar niet specifiek
but,
van.
But their dividing line was who would be their Lord, Jesus or Caesar.
Maar hun scheidingslijn was, wie gaat onze Heer zijn, Jezus of Caesar?
Because they saw their Caesars as gods.
Want in die tijd werd de Caesar gezien als God.
And they were very angry at Christians.
En er was echt een woede naar christenen.
Because they said, you Christians are upsetting our social order.
Want ze zeiden, jullie christenen, jullie brengen onze sociale orde in de war.
By your love for this crazy crucified prophet.
Jullie liefde voor deze vreemde gekruisigde profeet.
And they died for that.
En ze stierven hiervoor.
Now I'm not sure if we're going to die for it, but I think morality is a dividing line.
Ik weet niet zeker of we er zullen sterven, maar ik denk moraliteit is een scheidingslijn.
Am I going to follow God's kind of love?
Ga ik Gods type liefde volgen?
Which my friends is costly.
En mijn vrienden, dat is iets wat ons iets kost.
And it's beautiful.
En het is ook heel erg mooi.
And it's enriching.
En het is verrijkend.
And it's life affirming.
En het is levensbevestigend.
And it causes freedom.
En uiteraard is het vrijheid.
And it causes security in our children.
En uiteraard is het zekerheid voor onze kinderen.
And it causes a deep connection between a man and woman.
En het zorgt voor een diepe connectie tussen een man en een vrouw.
But it's costly.
Maar het kost ons iets.
But by the way, whatever
maar
did you do?
Wat hebben we gedaan?
That was great.
Wat geweldig
that
is.
Didn't cost you something.
Dat ons niets heeft gekost.
Everything wonderful
alles wat
costly.
Mooi is kostbaar.
If you have a look at like for athletes.
Als je zo kijkt naar atleten.
They get up at 5 in the morning.
Ze staan 5 uur 's ochtends op.
They go down if they're swimmers and they swim for hours.
Als ze zwemmers zijn, dan zwemmen ze urenlang.
They can't eat the food their friends are eating.
Ze kunnen het voedsel van hun vrienden niet eten.
They don't go to the parties their friends go to.
Ze kunnen niet naar dezelfde feesten gaan als hun vrienden.
Because they have a goal.
Want ze hebben een doel.
And their goal is an Olympic medal.
En hun doel is een Olympische
or
medaille.
Or a Tour de France medal.
Of een Tour de France.
Not for a swimmer, but that would be for a cyclist.
Or
a Formula 1 crown.
Of een Formule 1 prijs.
Or world you know football cup or whatever.
Een voetbalcup.
And they discipline their lives.
En ze disciplineren hun
and they
leven.
Discipline their time.
En disciplineren hun tijd.
And it costs them.
En het kost hen iets.
But the value to them is very high.
Maar de waarde voor hen is enorm hoog.
It should never surprise us.
Het zou ons nooit moeten verrassen.
Following Jesus is going to ask something out of us.
Volgen van Jezus iets van ons.
But my friends, it's not so much difficult.
Maar mijn vrienden, het is niet zozeer zwaar.
Of course, and sometimes it's impossible.
Soms is het onmogelijk.
Without the power of the Holy Spirit.
Zonder de kracht van de Heilige Geest.
But the end result is wonderful.
Maar het eindresultaat is geweldig.
I want to read you a scripture, 1 Timothy 1, 5 to 6.
Laat ik een tekst voorlezen, 1 Timotheus 1, vers 5 tot en met 6.
Paul said this, the aim of our charge
Paulus zei dit, het einddoel nu van het gebod.
Is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.
Is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
And he said certain persons by swerving from these have wandered away from the faith.
En hij zei sommige mensen zijn ervan afgeweken.
It's interesting that when you have a pure love or a pure heart.
En het is interessant wanneer je een pure liefde, een puur
hart
hebt.
And a good conscience.
En een goed geweten.
And a sincere faith.
En een oprecht geloof.
You sleep better.
Dan slaap je beter.
Your relationships are better.
Dan gaan je relaties beter.
You don't wonder about things.
Dan vraag je niet dingen af.
You're not racked with guilt.
En dan ben je niet overweldigd door schuldgevoel.
I mean, the breakdown of marriages is a great distress to me.
Maar de scheidingen die plaatsvinden, hoe vaak dat gebeurt, is iets waar ik enorm zorgen baart.
The parents, okay, you made your choices, get on with it.
Ik ouders, but ik snap het, je hebt keuzes gemaakt en je gaat op een gegeven moment verder.
There's always a but.
Maar er is altijd een maar.
The children.
Het zijn de kinderen.
And many, many studies show this.
En vele studies tonen dit aan.
That divorces mean poverty.
Dat scheidingen
in many cases,
zorgen vaak voor armoede.
And the effect of that is always the children.
En het effect daarvan is altijd de kinderen.
So there's nothing good ultimately about 99% of divorces.
Dus uiteindelijk is een scheiding natuurlijk bijna nooit goed voor iemand.
If you've had a divorce, I'm not trying to beat you up.
En luister, ik bedoel, als je een scheiding hebt meegemaakt, dat is niet mijn bedoeling om je slecht te laten voelen.
God has a great forgiving love for all of us.
God uiteraard heeft een vergevende liefde voor ons allemaal, voor al onze fouten.
I rely upon it, you rely upon it.
En ik moet daarop vertrouwen, ik heb dat nodig, jullie hebben
dat
nodig.
But practically speaking, these things are just, that's what happens.
Maar praktisch gezien, is dit zijn er gevolgen.
And the kind of the guilt men feel often. They feel
and
very guilty.
Het schuldgevoel dat mensen mannen daarvan krijgen.
And the children end up having to decide often.
En kinderen die heel erg vaak het gevoel hebben dat ze keuze moeten maken tussen
who do I go with?
Vader, moeder, wiens verhaal ga ik in mee?
And I've met so many children.
En ik heb zoveel kinderen ontmoet.
Who have a deep heart issue.
Die een diepe innerlijke pijn hebben.
Especially when the divorce was younger.
En specifiek als de scheiding op een vroege leeftijd gebeurt.
They feel guilty for their own parents' divorce.
Ze voelen zich schuldig voor de scheiding van hun ouders.
Which is that's a great sadness.
Wat echt een droevig iets is.
I'm not beating anybody up, please.
En dit is niet. Ik probeer geen schuldgevoel op te brengen.
The church is God's redemption station for all of us.
De kerk is Gods reddingsstation voor iedereen.
And we have people from divorced and non-divorced backgrounds.
En er zijn hier mensen met gescheiden en niet gescheiden achtergronden.
From criminal backgrounds and non-criminal backgrounds.
Criminele achtergronden wellicht en niet criminele achtergronden.
From all sorts of cultures and tribes and nations.
Allerlei type culturen, stammen, landen.
And the power of the church is it creates a new family.
En de kracht van de kerk is een nieuwe
start.
En een nieuw begin.
And I love all of that.
En ik vind dat fantastisch.
But that's not so much the point of my message.
Maar dat is niet zozeer het punt hier.
My point is that when you've got a pure heart and a good conscience and sincere faith.
Het doel van mijn boodschap is wanneer we een puur hart, een goed geweten hebben, een oprecht geloof.
The love that comes from you will be, it'll be pure, it'll be good, and it'll be sincere.
Dus de liefde die van je komt is puur, goed en oprecht.
Do you know, Paul was actually writing to a church because Christians get fascinated by things.
Paulus schrijft naar een kerk omdat christenen gefascineerd worden over bepaalde dingen.
I met Jesus in 1973.
Ik heb Jezus leren kennen in 1973.
And I've seen all sorts of Christian fads.
En ik heb allerlei christelijke
Christian fashions.
Raarsjes gezien.
And they all drift us away from the center point.
En het zijn vaak allemaal dingen die ons wegnemen van het centrale punt.
And Paul said the center point.
En Paulus zegt het centrum.
Is Christ and his love.
Het centrale punt is Christus en zijn liefde.
That's the center point of our faith.
Dat is het centrale punt van ons geloof.
Not fascination or speculation.
Geen fascinatie, speculaties.
I've been around people who their lives become consumed on the date that Jesus will return.
Ik heb mensen meegemaakt, een leven wordt geconsumeerd of is helemaal vol van de datum waarop Jezus terug gaat komen.
And even though the scriptures are very clear about nobody knows.
Ook al zijn de teksten in de Bijbel heel duidelijk over dat niemand het ooit weet.
These people have worked out the secret from putting scriptures together.
Maar deze mensen hebben de geheime formule ontleden uit de Bijbelteksten.
And it's fascinating.
En het is misschien fascinerend.
And it goes nowhere.
Maar het gaat nergens heen.
And we end up the world ends up laughing at them.
Uiteindelijk worden die mensen uitgelachen.
All along, the goal of our faith is love.
Het doel van ons geloof is liefde.
That's the goal of my faith and your faith is love.
Dat is het doel van mijn geloof en jullie liefde, liefde.
But my point is today, we have to redefine what love means.
Mijn punt is, we moeten herdefiniëren wat liefde betekent.
Very quickly, I won't take much longer. This. It's interesting that I think the word love. In the English language.
Het interessante is het woord liefde in Engelse taal.
Has as much subtlety as a jet engine on full power.
Het is zo subtiel als een vliegtuigmotor die volledig aanstaat.
Or a guy in a midlife crisis riding a Harley Davidson down a street.
Of een man in een midlife crisis die een Harley Davidson rijdt.
The louder the Harley Davidson, the better.
Hoe luidruchtiger de Harley Davidson, hoe beter.
I'm proud to say that I don't own one.
Ik ben erg trots te zeggen dat ik geen Harley heb, maar ik heb wel vrienden die het wel hebben. En dat zijn geen hele subtiele vrienden.
In the Hindi language, in Sanskrit, in Hindu writing.
Maar in het Sanskrit en in het Hindu.
There are 96 words for love.
Zijn er 96 woorden voor liefde.
In ancient Persian, there are 80.
Oude Persische taal zijn er 80 woorden voor.
Current Iran, but that's 80 words to describe love.
Niet het huidige Iran, maar 80 woorden voor liefde.
In the Greek, there are 4 words, 3 to 4 words to describe love.
Zijn er 3 tot 4 woorden.
But we just have one.
Maar wij hebben er één.
Because we're dull.
Want wij zijn.
The English are dull.
Want de Engelsen zijn gewoon eenvoudig. Eén woord om liefde te beschrijven.
I know the context often defines a word for us.
En ik snap dat de context vaak een woord definieert voor ons.
But we need some subtlety in our definitions.
Maar we hebben wat subtiliteit nodig in onze definities.
And there was a book I read a number of years ago by C.S. Lewis called The Four Loves.
En er is een boek van C.S. Lewis wat ik een jaar geleden heb gelezen over de vier liefdes.
It's a wonderful book.
Een heel bijzonder boek.
And he really shows you what God's love is like.
En hij laat je zien wat is Gods liefde.
He shows you how wonderful the three other loves are.
Hij laat zien hoe mooi de drie andere liefdes zijn.
But he also shows how limited they are.
Maar hij laat ook zien hoe beperkt ze zijn.
He shows how amazing God's love is.
En hij toont aan hoe mooi Gods liefde is.
And how unlimited in power it really is.
En hoe onbeperkt.
And it's called The Four Loves by C.S. Lewis. It's
zijn liefdes. En het heet de vier liefdes van C.S. Lewis.
It's one of those books you have to be a Nick Hogevors to understand.
Een van de boeken. Je moet een Nick Hogevors zijn om dat te kunnen begrijpen.
Nick's a bit of a specialist.
Nick is een beetje een specialist.
And yes, he indeed is.
In C.S. Lewis.
So and that's all I have to say.
En dat is wat ik te zeggen heb.
And I normally finish my messages with a dance.
Meestal eindig ik mijn boodschappen met een dans.
But today, because we're talking about love, it might get misinterpreted.
Maar vandaag, omdat we het over liefde hebben, zal het misschien verkeerd verklaard kunnen worden.
And so my encouragement to you.
Dus mijn bemoediging is.
Is to see what God says about love.
Is om te zien wat zegt God over liefde.
And make that your pattern of life.
En maak dat je patroon van leven.
And not what this world has defined love as.
En niet wat deze wereld liefde definieert.
Which basically is anything you want.
What basically
and then you demand it as your human right.
Betekent dus liefde is wat je wil en wat je eist als
and then you take to court anybody that disagrees with you.
En je klaagt iedereen aan die het daar niet mee eens is.
And that's a very dangerous series of steps that is.
Ik denk dat het een hele gevaarlijke serie stap is.
My friend, God's love is remarkable.
Mijn vrienden, Gods liefde is ontzagwekkend.
I'm following Jesus today because of God's love.
Ik volg vandaag Jezus vanwege Gods liefde.
We've gathered here today because of God's love.
We zijn hier samen vanwege de liefde van God.
And it wasn't instinctive.
Het was niet instinctief.
It was a love of decision.
Was een liefde van beslissing.
It was a love of sacrifice.
Een liefde van een offer.
And a love of power.
Een liefde van kracht.
And when you've got that kind of love in you,
wanneer we dat type liefde hebben,
you will live in a different world.
Dan zullen we leven in een andere wereld.
And all those other loves will come into place.
En al die andere type liefde zullen op zijn
plek. And you will enjoy them.
En we zullen daarvan genieten.
In their own context.
In de context van die liefde.
Context.
En niet buiten context.
Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.